aankondiging. Ik lees het woord van God vanmorgen uit Jesaja 24, de laatste drie versen, vers 21 tot en met 23 en dan hoofdstuk 25. In de verkondiging wil ik me eigenlijk richten op vers 6 tot en met 9 van hoofdstuk 25. Maar ik zou geen recht doen aan de context van het geheel als ik dit er niet bij zou lezen. En daar ga ik ook een en ander over zeggen. Op die dag zal de Heer afrekenen in de hemel met de machten van de hemel en op aarde met de vorsten van de aarde. Dan worden zij bijeengedreven, gevangen in een kuil, opgesloten in een kerker. En na lange tijd zullen zij hun straf ontvangen. Dan zal de heldere maan zich schamen, de stralende zon van schaamte verbleken, want de Heer van de hemelse machten heerst op de Sion. In Jeruzalem wordt zijn luister getoond aan de oudsten van zijn volk. Heer, u bent mijn God. Ik zal uw hulde bewijzen, uw naam loven, want wonderbaarlijk zijn uw daden. U hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd. Hun stad hebt u tot een bouwval gemaakt, hun versterkte vesting tot een ruïne. Het bolwerk van barbaren is geen stad meer. Nooit zullen ze herbouwd worden. Daarom zal het gewelddadige volk u eren, de stad van wrede volken ontzag voor u tonen. U was een toevlucht voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun nood, beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte. Want het woeden van die wrede volken is als een stortbui tegen een muur, als hitte in een dorre streek. U doet het barbaarse gejoel verstommen. U tempert de triomf van tirannen, zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan, uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet met pure rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle wolken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood teniet. God de Heer wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, hij is onze God. Hij was onze hoop, hij zou ons redden. Hij is de Heer. Hij was onze hoop. Juich en wees blij, hij heeft ons gered. De hand van de Heer rust op deze berg, maar onder zijn voeten wordt Moab vertrapt, zoals stro in mest wordt getreden. Moab spreidt zijn armen uit als iemand die tracht te zwemmen, maar hoe hij ook met zijn armen maait, de Heer laat hem door zijn hoogmoed ten onder gaan. Hij haalt de hoge, versterkte muren omver, hij maakt ze met de grond gelijk, niets laat hij ervan heel. Dit is het woord van God. We woonden op een bovenverdieping in Rotterdam-Noord. Mijn ouders en drie broers en drie zussen en ik. En hoewel het ook weer geen heel klein huis was, was het toch best vol, zo nu en dan. Maar dat weerhield mijn ouders er niet van om een keer, volgens mij was het met Pasen, tegen ons te zeggen, jullie mogen allemaal één of twee vrienden of vriendinnen uitnodigen en die mogen hier het hele weekend logeren. En zo geschiedde. Als je een beetje kunt rekenen, dan weet je hoeveel er waren. Luchtbedden en slaapzakken werden aangesleept, inklaptafels werden aangevoerd, geleend om iedereen aan tafel te kunnen krijgen. In mijn herinnering een fantastisch weekend. Het volle huis had plek genoeg, vonden mijn ouders. En dat was ook zo. En wie weet hadden er zelfs nog wel meer bij gekund. Eten van allerlei lekkere dingen. Grote groep mensen aan tafel. En daar samen van genieten. Het lijkt Jesaja 25 wel. Een feestmaaltijd op een berg. Volle tafels. Want alle volken zijn present, zijn aanwezig. En op die tafels het lekkerste eten wat je maar kunt bedenken. Nou, pak even 5 seconden en denk even, wat zou er wat jou betreft op die tafel moeten staan aan eten en drinken? Zo'n feestmaal. Ik denk, als ik kijk naar onze brunches, zoals we die 2 keer per jaar hebben, dan dat is al een aardige afspiegeling. Maar dit is nog veel beter, nog veel mooier. En dit is God ten voeten uit. Gul, uitnodigend, feestvierend met ons. Aan het begin van een nieuw kerkseizoen vind ik het altijd belangrijk om stil te staan bij waar het allemaal om draait. Waar we naartoe gaan, waar we kerk voor zijn en wat God ons belooft. En vandaag noem ik dat de stip aan de horizon. Niet toevallig is dat ook de voorkant van het visiestuk en ook de titel daarvan, in ieder geval deel 1 van de titel van het visiestuk dat we jullie voor de vakantie hebben uitgereikt. De stip aan de horizon. Oftewel, waar gaan we naartoe? Waarom doen we eigenlijk wat we doen? Waarom zijn al deze kinderen en jeugdwerkers actief? Waarom zijn pastoraal werkers actief? Waarom zijn we kerk? Wat belooft God ons? Waar gaan we nou eigenlijk heen? Wat drijft ons? Hey, je kunt met de beste bedoelingen aan een nieuw seizoen beginnen. Misschien ben je helemaal opgeladen, je hebt een fantastische vakantie gehad en je hebt volop energie en je wil er lekker tegenaan. En er is altijd genoeg te doen in deze gemeente. Misschien zit je er wel heel anders in, afwachtend of misschien zelfs wel teleurgesteld en heb je helemaal niet zulke verwachtingen van het nieuwe seizoen. Nou, hoe het ook zij, ik denk dat het goed is om als enige uitgangspunt te hebben verlangen. En niet uit plicht of verplichting, ook niet vanuit schuldgevoel van ja, ik zit nou eenmaal in die kerk en ik moet nou eenmaal dingen doen. Of uit angst dat je denkt, ja, maar als ik niks doe, dan gaat God straks een keer afrekenen met me. Dat wil ik ook niet. Laat ik dan maar wat doen. Nee, vanuit verlangen. Nou, en waar kun je nou beter naar verlangen dan het volmaakte leven dat God belooft? Nou, Jesaja 25 en dan met name die versen 6 tot en met 9, dat is een van de vele gedeelten in de Bijbel die ons dat laten zien. Het volmaakte leven dat God belooft en dat straks komt. En het thema van morgen is dan ook uitzien naar de beste maaltijd ooit. Uitzien, verlangen naar de beste maaltijd ooit. Goed, het beeld van de maaltijd, dat wordt diverse keren gebruikt in de Bijbel. En ik ben nog steeds heel dankbaar voor de prekenserie die Pieter Kleingeld hier jaren geleden heeft gehouden. En die ons zoveel goeds heeft gebracht als gemeente. Om die maaltijd veel centraler te stellen. Om die ook gewoon vaker te houden. En wat wordt er gegeten in kringen en bij vergaderingen. En wat is het goed om samen aan tafel te zitten. We hebben zelfs met de verbouwing van dit gebouw er rekening mee gehouden. Dat de keuken in de hal centraal moest staan. Nou, dat zegt iets. Samen eten als een heel waardevol moment van ontmoeting. Een plek om elkaar te leren kennen. Een plek van verzoening, want dat is het ook in de Bijbel. Als teken dat we samen één zijn in Jezus Christus. Samen delen in de overvloed die God ons geeft. En vandaag doen we dat ook weer. Straks na de dienst dan staat er een lunch klaar. Georganiseerd door de activiteitencommissie. Waarvoor dank. En dan moest je je voor opgeven vanwege de inkopen. Maar als je dat nou niet gedaan hebt omdat je het vergeten was. Omdat je dacht van nou dat hoeft voor mij niet zo. Dan wil ik je toch vragen om daar nog even over na te denken. Er is altijd genoeg. En we kunnen altijd delen. We kunnen altijd allemaal wat minder nemen. We kunnen misschien zelfs even wat bijhalen of zo bij mensen thuis of in een winkel. Maar neem dat moment. En ik hoop en ik bid echt dat we zulke momenten samen vieren als gemeente. Om samen één te zijn. Onze eenheid te vieren en te versterken. Het is altijd zo leuk om te doen en zo goed. En uiteraard zeg ik dat ook tegen de gasten die hier zijn, die zich daar helemaal nog niet voor op konden geven. Blijf gerust, we vinden het juist heel fijn als je erbij blijft. Israël, en hier in de context van deze profetieën, met name het tweestammenrijk Juda, dat verlangde naar vrede. Heel vaak heeft Juda te maken gehad met vijanden rondom die hen bedreigden en aanvielen. En het verlangt naar vrede en rust die God beloofd had. Maar God had wel gezegd, toen hij dat land aan hen gaf, luister, ik geef jullie vrede, ik geef jullie rust. Maar je moet je wel houden aan wat ik je geboden heb. Je moet je wel houden aan mijn instellingen. En dan zal ik je zegenen. Dan geef ik je rust van je vijanden. Dan geef ik je vrede. Dan zit je in alle rust aan tafel. Helaas is dat heel vaak niet zo gegaan. En heeft Israël zich daar niet aan gehouden. En God had gezegd, als je het niet doet, dan trek ik mijn handen van je af. En dan zul je merken dat je niet stand kunt houden tegen je vijanden. En helaas is dat vaak gebeurd, met alle droevige gevolgen daarvan. Jesaja moest dan ook aankondigen, dat lees je weer in andere hoofdstukken. Luister, Israël, luister, Juda, als je niet hiervan terugkomt, dan zal er een moment komen dat God de Babyloniërs de vrije hand geeft en je wegvoert. En dan word je weggehaald uit je land. Nou, Jesaja heeft daar een stukje van meegemaakt. Tijdens zijn leven is het tienstammenrijk, het noordelijke rijk, is weggevoerd en verslagen door de Assyriërs. En later, nadat Jesaja al lang gedood was, vermoord was, wilde traditie, is ook het tweestammenrijk Juda aangevallen en verslagen en weggevoerd door de Babyloniërs. Nou, dat even om te schetsen waar deze geschiedenis zich afspeelt. Waar dat precies is, dat weet ik niet. En volgens mij is dat ook niet te achterhalen voor deze hoofdstukken. In welke periode Jesaja dat nou precies heeft uitgesproken en opgeschreven. Ik denk ook niet dat het heel belangrijk is, want waar hij over schrijft, dat gaat met name over iets wat nog moet gaan gebeuren. Wat zelfs vandaag nog niet is gebeurd. Het gaat zelfs de hele wereld aan. En sowieso, als je Jesaja doorleest, dan zie je dat hij zich echt niet alleen beperkt tot Israël en Juda. Nee, hij mag namens God ook echt over heel de wereld profeteren. En dat doet hij in twee opzichten. Aan de ene kant, en daarom moest ik dat er ook bij lezen, aan de ene kant heeft hij het over oordelen van God, die zowel voor Israël en Juda gelden als voor andere volken. En aan de andere kant heeft hij ook voor al die volken geweldige beloften van God. Ja, hij zegt, en daarmee is hij ook helemaal in lijn met wat andere profeten hebben gezegd, luister volken rondom Israël, luister volken van de wereld, als je de God van Abraham, Isaac en Jacob volgt en dient, dan deel je in al die zegeningen die God ook aan Israël geeft. Dan zijn ze allemaal voor jou. Nou, ook wel aardig om te vermelden dat het Nieuwe Testament staat werkelijk vol met citaten uit de profeet Jesaja. Jezus zelf heeft heel vaak Jesaja geciteerd. Paulus, verantwoordelijk voor, uit mijn hoofd gezegd, 13 van de 27 boeken van het Nieuwe Testament, heeft hem heel vaak geciteerd. Logisch, want in Jesaja vind je eigenlijk het hele evangelie. Hij wordt ook wel de evangelist van het Oude Testament genoemd. In Jesaja 24 en 25, en daarom las ik het dus het staartje van 24, daar komt dat allemaal samen op een indrukwekkende manier. Indrukwekkend in de zin van ook wel huiveringwekkend, staan echt wel harde dingen in, maar ook hele mooie dingen. En Jesaja die zegt van ja, wat dan ook allemaal gaat gebeuren, God is trouw en hij is rechtvaardig. Hij is rechtvaardig in de zin dat hij doet wat hij heeft aangekondigd. Als hij tegen Israël zegt, luister, je moet mijn geboden houden en anders, dan doet hij dat ook. In die zin is hij rechtvaardig. Hij is consequent in wat hij doet en hij neemt ons, hij neemt zijn mensen heel serieus. Maar zelfs daarin, laat Jesaja zien, is God nog zo geduldig en zo liefdevol dat hij elke keer weer zegt, ja, maar stop er nou mee. Ga mij nou volgen. Ga nou mijn geboden houden. Want ik wil helemaal niet dat je gestraft wordt. Ik wil helemaal geen oordeel. Ik wil dat je leeft. Dat is Gods intense verlangen. Ik wil dat je leeft. Ik wil dat elk volk leeft. Ik wil dat elk mens eeuwig leeft. God wil niet dat één mens de eeuwigheid in moet zonder hem. En dus blijft hij maar waarschuwen en de tijd geven omdat hij goed is en liefdevol en trouw, zegt Jesaja. Maar een keer zal de maat vol zijn. Een keer is die tijd van geduld voorbij. Dat lees je bij alle profeten. Dat lees je de hele Bijbel door. Want God is rechtvaardig en hij zal ook recht doen. God is ook trouw in wat hij beloofd heeft. En ook daarin is hij dus consequent. Als God iets belooft, dan doet hij dat. Hij redt wie naar hem toe komt, hij bevrijdt, hij deelt uit, hij geeft het eeuwige leven. En God werkt zijn herscheppingsplan van deze aarde uit en laat zich door niets en niemand tegenhouden. Nou, om die twee aspecten gaat het hier. Ze vechten bijna een beetje om de voorrang in dit hoofdstuk. Oordeel en straf over Israël en over de volken. En ik ben van plan om daar aan de hand van hoofdstuk 24 binnenkort nog een keer apart op terug te komen. Dat is de ene kant. En anderzijds die maaltijd. Die belofte. Dat geweldige beeld van dat feest dat God aan het voorbereiden is. En dat vind ik zo mooi om daar het seizoen mee te beginnen. Nog even twee dingen over dat oordeel. Die wil ik toch wel vanmorgen noemen. Je komt in dit hoofdstuk twee begrippen tegen. Dat is de stad. En misschien denk je, ja, om welke stad gaat dat dan? Dat was ook mijn eerste reactie toen ik het las. En je komt Moab tegen. En dan denk je hetzelfde. Ja, wie is Moab en waarom wordt dat hier genoemd? Nou, die stad, dat is niet een stad die je kunt aanwijzen. Jesaja heeft niet één specifieke stad op het oog. Maar die stad is een beeld voor menselijke arrogantie. Sterke steden, machtige, versterkte steden, bolwerken die zichzelf kunnen verdedigen en die God niet nodig hebben. En dat sloeg dus op Juda, dat sloeg op Israël, dat sloeg op al die volken daaromheen. Maar ook, en ik denk dat dat een vertaalslag is naar vandaag, naar hele andere bolwerken. Bolwerken van kapitalisme zonder einde, zonder rem. Leven zonder God. Van economie die voor heel veel mensen een nieuwe God is geworden. Die als een slaaf volgt. Bolwerken van onrecht aan armen, we zongen dat net. Wat is er ongelooflijk veel onrecht? Wat worden er veel mensen verdrukt? Wat zijn er veel mensen op de vlucht? Wat is er veel uitbuiting en moderne slavernijen van kinderen, van vrouwen, van anderen? Bolwerken van als land en als volk Gods geboden naast je neerleggen en denken dat je het allemaal zelf beter weet. Ik denk dat Jesaja dat bedoelt. Dat is een beeld voor de stad. Het is de hoogmoed van de mens die werkelijk niks met God te maken wil hebben en die zijn eigen goddelijke gang gaat en die vertrapt en verdrukt waar die maar kan. En dat is natuurlijk een uiterste. Maar uitersten maken het vaak ook wel duidelijk. Nou dan Moab, vers 10 tot en met 12. Moab is ook een beeld. Ja, Moab was een vijand van Israël. Geen heel grote vijand in de zin van een heel machtig groot volk. Maar wel een hele hardnekkige. Een vijand die elke keer maar weer terugkwam. Waar Israël zoveel last van heeft gehad. En in die zin staat Moab hier als een beeld voor vijanden van God. Vijanden en machthebbers, volken en machthebbers die zich maar blijven verzetten tegen God en tegen zijn kinderen. En dan kun je natuurlijk denken aan vijanden van het volk Israël. Maar ook aan machthebbers en religieuze leiders die christenen vervolgen. Nou zegt Jesaja, elk volk, elke machthebber, elk mens, elke hemelse macht, die noemt hij ook in hoofdstuk 24, die zich daaraan schuldig maakt en die daar niet op terug wil komen, ja, die gaat dat oordeel van God over zich heen krijgen. Die komt niet aan tafel te zitten op de berg Sion. En dat is nou zo'n gedeelte. Ik weet niet hoe dat jullie vergaat als je dat leest. Want je denkt, ja, het klinkt zo hard. En het is natuurlijk helemaal niet populair om over oordeel van God te spreken. Maar ja, het staat wel in de Bijbel. En wat moet je er nou mee? Maar als ik er langer over nadenk, dan ben ik eigenlijk, ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel, dan ben ik eigenlijk blij dat het er staat. Als ik dat lied zo samen met jullie zing van Door de Wereld Gaat een Woord, en ik denk aan al die mensen die in die kampen zitten, die gewoon als beesten in, nou hadden ze maar allemaal een tent, maar die daar gewoon maar neergegooid worden en maar moeten afwachten hoe het gaat aflopen. Als ik denk aan kindslaven en, nou ja, joh, maak de lijst eindeloos lang. Dan denk ik, wat goed dat er een moment komt dat al dat onrecht dat hier niet bestraft wordt, en het is te veel om op te noemen, dat dat toch een keer voor de rechterstoel van God komt. Dat er een moment komt dat je moet zeggen, ja, ik ben er toch niet mee weggekomen. God is rechtvaardig. Hij is consequent. En het uitzicht dat God recht zal spreken is een bemoediging voor al die mensen die moeten lijden, die verdrukt worden. En tegelijk, ook nu geldt wat je bij Jesaja en andere profeten ziet. Het feit dat het er staat, het feit dat het aangekondigd wordt, is ook een waarschuwing om daarvan terug te komen. En die ruimte is er bij God. Die ruimte is er zelfs voor mensen die zulke gruwelijke dingen vandaag doen. Ook zij kunnen bij God altijd nog terugkomen. Waar wordt de maaltijd gehouden? Daar kunnen we ook niet omheen. De berg Sion. En wat is de berg Sion? Dat is de berg waar de tempel staat. Hoofdstuk 25 vers 6. En dat is de plek waar hoofdstuk 24 van zegt. De plek waar God heerst als koning. De berg Sion. En ze zullen het niet horen. Want ik denk niet dat ze in de Verenigde Naties en in de omliggende landen van Israël afstemmen op deze diensten. Maar ik zou ze toewensen dat ze dit serieus zouden nemen. Dat God zegt, Jeruzalem is het centrum van de wereld. Ik heers vanaf de berg Sion. Jeruzalem is het centrum van de wereld. Logisch dat er altijd strijd is. En je hoort me niet zeggen dat alles wat de regering van Israël doet goed is. Dat is een heel ander verhaal. Maar het is logisch dat er altijd strijd is. De Satan zit niet stil. En hij heeft helaas heel veel geestelijk blinde vrienden. De berg Sion. Daar, in het centrum van de wereld. Daar zegt God, daar heers ik. Daar zal ik mijn koningschap laten zien. En daar richt ik die maaltijd aan. Nou, wie zitten er aan tafel? Alle volken. Maar dat is apart. Ze waren toch geoordeeld? Ja, maar God is rechtvaardig, hadden we net gezien. God is rechtvaardig in alles wat hij doet. En God zal geen enkel mens veroordelen die Jezus volgt. Al zou een heel volk waar zo iemand toe behoort zich verzetten tegen God, dan zal hij altijd ook die ene nog zien. Dus die vijanden uit vers 3, dat zijn degenen die wel naar God hebben geluisterd. En die dachten, ik moet hiermee stoppen, dit is niet goed. Dus aan tafel, kortom, zitten al die mensen die het evangelie serieus hebben genomen en die Jezus aangenomen hebben. Daar zitten al die mensen uit alle volken die op die uitnodiging zijn ingegaan. En die zijn bij God altijd al in beeld geweest, al van voordat hij de wereld schiep, al bij Abraham, ze zijn altijd in beeld geweest. Nou, dan moeten we ook nog even kijken naar het menu. Dat vind ik altijd wel leuk. Wat staat er op het menu? Nou, het beste van het beste op culinair gebied. Geen liflafjes gedoe, of zoals mijn vroegere directeur dat altijd noemde, van die portretjes, dat je 7 gangen hebt gegeten en dan nog denkt, ja, ik heb eigenlijk nog gewoon trek. Nee, geen liflafjes gedoe, maar overvloed. Geen Sonja Bakker gerechten, maar lekker vet. Gewoon pulled pork en zo, dat soort dingen. Toevallig gisteren nog gegeten. Geen Chateau Migraine, maar gewoon een volle, rijpe Margaux of zo. Is dat letterlijk of is dat een beeld? Nou, ik sluit letterlijk niet uit. Ik hoop het ook echt dat het letterlijk is. En ik ga er ook eigenlijk wel van uit, want het wordt te vaak als voorbeeld gebruikt in de Bijbel. En Jezus hield zelf ook van goed eten en van wijn. Maar in eerste instantie is het wel een beeld. Het is een beeld van overvloed. Het is een beeld dat Gods karakter weerspiegelt. Want God geeft nooit een beetje. Bij God gaat het altijd over de randen heen. God is gul en hij is royaal in alles wat hij geeft. Weet je, Israël moest bij het offeren van dieren het beste deel van het dier aan God offeren. En daar zat het vet in. En nu is het omgekeerd. Nu zegt God, ik geef het beste deel aan jullie. Het vet. Het beeld staat ook voor vrede. Zoals God aan Israël in het land Kanaan vrede had beloofd, zo zal het zijn voor iedereen die Jezus wil volgen. We eten en drinken in rust en vrede samen met God. Roept het al verlangen bij je op? Als je denkt aan al die mensen die nu geen rust kennen, misschien ben je er zelf wel één van. Als je denkt aan al die mensen in die kampen, al die mensen op drift. En straks mag je zitten aan tafel in alle rust en vrede. Er gebeurt nog iets rondom die maaltijd. Te mooi om te laten liggen. God wist alle tranen van onze ogen en doet de dood voor altijd teniet. Want er wordt gesproken over een sluier in vers 7. Er ligt namelijk een rouwsluier over deze wereld. Een paar weken geleden heel concreet in ons midden, toen we Sjaan van de Kraan moesten gaan begraven. En we hebben er allemaal mee te maken in onze familie en vriendenkring. Er ligt een rouwsluier over deze wereld. He, vers 7, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn, wordt vernietigd. Het waas dat alle volken het zich beneemt. Nou, die vertaling zet ons een klein beetje op het verkeerde been. Die lijkt te suggereren dat niemand nu in God kan geloven, omdat niemand zicht op hem heeft en geestelijk blind is. Maar we hebben net gezien dat aan deze tafel nou juist mensen zitten die hun geestelijke blindheid kwijt zijn en die Jezus zijn gaan zien. Voor wie meer wil, dit gaat dus ook niet over de bedekking uit 2 Korinthe 3 waar Paulus daarover spreekt. Die gaat specifiek over Israël en het Oude Verbond. Ik geef de voorkeur aan in dit geval de herziene statenvertaling. Die zegt de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is. Nou, daar stel ik me zo'n sluier bij voor waar je nog wel doorheen kunt kijken. Je ziet het misschien niet heel scherp, maar je ziet wel genoeg. En in ieder geval zie je genoeg om God te ontdekken. Nou, als je nou kijkt naar de rest van de tekst, dan is het duidelijk dat het hier gaat om een rouwsluier. En halleluja, God neemt die rouwsluier straks weg. Kun je je voorstellen dat God het echt weg doet? Dat we Sjaan terugzien en al die anderen. En dat we ook niemand meer hoeven te missen daarna. God neemt echt die rouwsluier weg. Straks is het gedaan met ziekte en dood. En ik ga het nu niet doen, maar ik zou eindeloos kunnen citeren. Of eindeloos de Bijbelplekken kunnen noemen waar het Nieuwe Testament hieruit citeert. In 1 Korinthe 15 en Openbaringen 21. En dan doe ik het toch. Maar God neemt die sluier weg en hij doet die dood teniet. Nou, wat is dat zicht dan dat nu nog niet 100% is? Ik denk dat is God kunnen zien zoals hij is. Hè? Zoals 1 Korinthe 13 zegt, nu zien we nog in een spiegel, het is nog een beetje wazig. Maar straks dan zien we God van aangezicht tot aangezicht. We zien hem zoals hij is. We zitten met hem aan tafel nota bene. Het is kunnen zien wat nu nog niet te begrijpen is. Het is zien in plaats van geloven. Roep dat verlangen bij je op. Ik hoop het. Er gebeurt nog wat. Hij neemt de smaad weg, staat er. Smaad van Israël en smaad van ons. Nou, hoe wordt Israël door de eeuwen heen al niet gesmaad en vervolgd als volk? Gehaat. En ik kan je zeggen, dat houdt niet op. En het gaat ook niet ophouden totdat deze dag aanbreekt. Op die dag zal Israël schitteren als het volk van God. En zal iedereen dat zien en weten. En wat worden volgelingen van Jezus door alle eeuwen heen al gesmaad en vervolgd. Maar op die dag zegt God, nu is het genoeg. Ik neem die smaad weg. En iedereen zal moeten erkennen of dat van harte is of niet, dat God koning is. Wie is de gastheer? Dat is Jezus. Nee, hij wordt niet letterlijk genoemd. Het woord Messias valt hier niet. Het woord Zoon van God valt hier niet. Maar hij is zo aanwezig in dit hoofdstuk. Sowieso, andere gedeelten in de Bijbel laten zien dat hij de gastheer is aan die maaltijd. Bij al die beelden waar de maaltijd gebruikt wordt. Maar hier, de berg Sion, is ook de berg waar het koningshuis van David begon. En hij is, naar de mens gesproken, de afstammeling van David, de beloofde Messiaanse koning. En nog zo mooie, er is in het Hebreeuws hier sprake van een raadsbesluit. Nou, Jesaja 9, dat is zo'n tekst die we met kerst en advent nog wel eens lezen. Daar staat, groot is zijn heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. En wat is een van zijn namen? De wonderbare raadsman die dat raadsbesluit van God uitvoert. God heeft Jezus het middelpunt van de schepping, het middelpunt van het universum gemaakt. Zowel van de schepping als van de herschepping. Jezus is de gastheer en hij nodigt uit. Ten slotte. Ik zei daarnet, Israël moest in de offerdienst, die nu niet meer hoeft, het offeren van dieren het beste deel aan God geven. Daar zat vet in. En bij deze maaltijd geeft God het beste deel aan ons. Om twee redenen. God gunt ons dat beste deel. En er is geen offer meer nodig. Want het volmaakte offer is door Jezus gebracht. Jezus droeg dat oordeel van God waar Jesaja over spreekt. En hij nam onze plaats in. En hij zegt, voor iedereen die dat wil, heb ik dat oordeel gedragen. Jezus is degene die die rouwsluier heeft weggenomen. Die dood heeft verslonden, staat er letterlijk. Hij stikte erin. Hij kwam er zelf in om. Omdat Jezus er alles voor over had om jou en mij en elk mens straks bij hem aan tafel te krijgen. Jezus kwam, hij leed, hij stierf en hij overwon. En dat vieren we straks in het avondmaal. Dankzij hem is er vrijspraak. Door wat Jezus deed is er verzoening en vrede, recht, overvloed. Zullen we God zien zoals hij is? Is er volheid en is er een leven dat nooit meer ophoudt? Dat is onze stip aan de horizon. En ik bid dat die vandaag jouw gedachten en woorden kleurt en je daden stempelt en je blij maakt. En vandaag mag je de voorsmaak, de voorproef al ervaren van wat straks volmaakt en blijvend zal zijn. De beste maaltijd ooit. Amen.